Ik wil bidden met mijn broer.
Ja.
Vader, dank u wel. Heer, dat u uw broeder kent. Heer, hij is een dienstknecht van u. Heer, dat beseft hij. Maar hij beseft ook, Heer, dat hij afhankelijk is van u. Van uw geest. Van uw liefde die geneest. Heer, richt hem op en heft zijn hoofd omhoog. Heer, dat hij zo mag dienen aan uw lichaam, aan uw gemeente. Wees gezegend, mijn broer, in zijn heilige naam. En spreek vrij. Amen.
Amen. Amen. Shalom allemaal. Ik hoop dat u dat laatste lied heel bewust meegezongen hebt. Ja, is dat zo? Dan kunnen jullie wel naar huis gaan, maar dan gaan we een preek ook over. Er moet nooit een herhaling vallen, hebben ze mij verteld. Shalom, shalom. De laatste keer dat ik hier sprak, zei iemand na een preek, je aait altijd iedereen over de bol. Nou, ik vind het fijn om iedereen over de bol te aaien. Maar als u weet hoe vaak ik vanmorgen over de bol ben geaaid, dan is dat een warm bad. Dat is geweldig. Dat is heerlijk. En ik hoop dat jullie me niet over de bol aaien van je bent zo'n flinke vet of helemaal niet. Maar dat jullie de zegen van God mij toewensen voor de prediking. Maar dat komt mij nog steeds niet aanwaaien. Ik moet er wel hard voor werken. Daarin merk ik ook dat jullie wel goede gedachten over me hebben. En ik heb goede gedachten over jullie. Ben je daarvan overtuigd? Ja. In de Bijbel lees je dat God ook goed over ons denkt. Hij zegt in de Bijbel hele vriendelijke en hele liefdevolle woorden. Hij aait ons over de bol. En dan bedoelt hij niet van, jongen, van mijn kind, maak je niet druk, het komt wel goed. Ik regel het wel even voor je. Maar hij bemoedigt ons. En hij wil laten merken, laten zien, laten voelen hoe hartelijk zijn gevoelens voor ons zijn. En hoeveel genegenheid hij voor ons heeft. Hoe hij denkt over mij, over jullie, vanuit zijn liefde. De Bijbel zegt, waar twee of drie samenkomen, daar ben ik. Dus hij is hier, door zijn Heilige Geest. En dat hij hier is, dat betekent dat hij niet boos op ons is. Dat hij niet kwaad is, dat hij niets met ons te maken wil hebben. Maar hij is hier omdat hij van ons houdt. Hij is hier omdat hij van ons houdt. Hij wil ons graag bij zich hebben. Poco, die zei vanmorgen in de bidstond, God wil zijn waar wij zijn. Wij zijn hier en hij is bij ons omdat hij dat wil uit zijn liefde. Er staat een hele mooie tekst in de Bijbel. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Hij drijft de vijand voor u weg. In Deuteronomium staat het. En dat betekent dat er een veilige plek is. Een plek waar je zelf kunt zijn. Waar je mag zijn wie je bent. En het feit dat God hier is, door zijn geest. Even een beetje water drinken. Ik ben een Fries en heb je water nodig. We hebben veel water in Friesland. Het feit dat God hier door zijn geest is, betekent ook dat hij jou op het oog heeft. Dat hij jou kent. Dat hij je naam weet. Hij weet ook je toekomstige naam die je straks krijgt. Hij weet alles van je af. Hij kent jou. En het woord kennen betekent dat hij een intieme relatie met je heeft. In Galaten staat een heel klein zinnetje in een tekst. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent. Zo is het. Daar is niets van af te dingen. Dat is een waarheid. Het woord kennen duidt op een intieme relatie. En als we wedergeboren zijn, dan beseffen we ook dat God heel intiem met ons wil leven. Dat hij dus alles van mij weet. Mijn aardige kanten en mijn minder aardige kanten, die heb ik ook. Mijn blijdschap, verdriet wat er soms is, de strijd en de pijn daarvan. Hij weet het. En het is niet alleen dat hij het weet, maar hij voelt met ons mee daarin. Hij gaat met ons daar doorheen. We staan er niet alleen voor. Nog een hele mooie tekst, waarin hij zegt hoe hij over je denkt. Jeremia staat, jullie kennen hem allemaal, ik heb alleen maar goede teksten die jullie allemaal kennen. Ik immers, zegt de Heere, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat is toch fantastisch dat iemand zo over je denkt en zo denkt God over jou. En hier kan ik echt blij van worden. Hier kan ik enthousiast over worden. Dat God zo over mij denkt. Misschien heeft in de afgelopen tijd iemand wel iets anders tegen u gezegd. Hoe hij of zij over u denkt. Of misschien dacht je vanmorgen toen je in de spiegel keek ook wel iets heel anders over jezelf. Hoe je hier bent gekomen, hoe je hier zit, God denkt goed over jou. Hij wenst je zijn vrede toe. Hij wenst je een mooie toekomst toe. En hij geeft je hoop. En wat kun je beter wensen dan de vrede van God in je leven te ervaren. De vrede die alle verstand te boven gaat. En de hoop die hij geeft. En het uitzicht op een geweldige toekomst die we met hem hebben straks. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar leven we toch voor. Naar die nieuwe toekomst. En we hebben die hoop en die vrede hebben we heel hard nodig. Voor elke dag. Want het tilt ons boven de dagelijkse beslommeringen uit. En als we die vrede van God voelen, dan voelen we onze eigen pijn en ons eigen verdriet niet zo erg. Ik wil graag jullie opzoeken in de Bijbel Galaten 3 vers 20. Mirjam wilde hem op de beamer zetten, maar ik vind dat je zelf op moet zoeken en zelf mee moet lezen. Galaten 2 vers 20, ook zo'n hele bekende tekst. Ik lees hem uit de HSV, de Herziende Statenvertaling. En ik heb sinds een maand of drie lees ik die vertaling. En ik moet zeggen, het is over een nieuwe wereld voor me opengaan. Ik lees dingen heel anders. Ik lees dingen die ik misschien altijd overheen gelezen heb. Ik zou jullie willen adviseren, koop eens een nieuwe vertaling en lees daar de Bijbel uit. Dan gaan er weer hele dingen gaan weer leven. Hebben jullie allemaal Galaten 3, Galaten 2, vers 20. Dank je voor de correcties. Jullie kennen die tekst allemaal en ik wil dat je hem leest en dan even heel bewust meeleest en je eigen naam invult. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen. Het is toch de waarheid? Dit is toch zo? En ik hoop dat jullie allemaal ook van jezelf dit kunt zeggen. Christus leeft in mij. Niet met mij en ik, maar Jezus. In het leven maak je van alles mee. Blije dingen, gelukkige dingen, mooie dingen en dingen waar je niet zo blij van wordt. We leven in een veranderende maatschappij en we lezen de krant en kijken tv, ze hoeven niks over te vertellen. Maar we leven in een maatschappij die steeds verder van de Bijbel weggaat. Steeds verder van de Bijbel wegloopt. En al die dingen in de maatschappij gebeuren, die werken ook door in je eigen leven en in je gezin. Door die veranderde maatschappij zijn er heel veel zekerheden weggevallen. Heel veel dingen die vroeger vaststonden en die zijn er niet meer. Dat is allemaal wankel geworden. Het is september, is de maand van de echtscheidingen. Dat is ik in de krant. Na de zomervakantie, na de zomer, dan stoppen heel veel echtparen met hun huwelijk. Door de reclame wordt ons overspel aanbevolen. Zit er op de tv. We leven in een maatschappij dat we elkaar niet meer accepteren. Politieagenten worden in elkaar geslagen. En alles staat op de kop. Als jullie niet zijn zoals ik wil graag, zoals ik dat. Als jullie niet zijn zoals ik graag wil dat jullie zijn, dan kap ik ermee. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Zo is een beetje de onderlinge verhouding in het leven. Het niet meer elkaar kunnen accepteren zoals je bent. Altijd jezelf, altijd een ander meten naar de maatstaf die jij hanteert. Enorme verharding. Niemand kijkt naar elkaar om eigenlijk. Als je de krant leest. En het lijkt allemaal heel normaal te zijn. En het vervelende van is, en ik maak mezelf ook aan schuld, je went eraan. Er treedt een bepaalde gewenning treedt op. Maar er is ook onzekerheid over je baan, over je inkomen. Al heel veel dingen staan allemaal op de tocht. En het gevolg daarvan is dat er grote nood is, psychische nood. Mensen in de klem raken, mensen in de kreukels raken, mensen niet meer weten waar ze moeten zoeken. Mensen soms op straat terechtkomen. Dat de gezinnen onder druk komen te staan. Dat de huwelijken onder druk komen te staan. En dat ook kinderen in nood komen. Kinderen niet meer weten wat hun leven is. Kinderen heen en weer geslingerd worden. Er zijn geldproblemen. Mensen die rond kunnen komen door allerlei omstandigheden. Je ziet het om je heen gebeuren en je kunt het niet keren. Je kunt alleen maar bidden dat het jou, dat het mij niet zal overkomen. Vorige week zongen we lied hier op wekking 598. Machtige Heer, grote verlosser. Dat is een geweldige lofprijs. Machtige Heer, grote verlosser. Maar we zongen ook: iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. En hetzelfde is dat ook. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Zo vormt u mij naar uw plan. Een andere regel in het lied is: u roept mij zacht in uw nabijheid. En ik heb vanwege eens nagelezen dat vers. En ik denk van dat kneden en dat vormen en dat vullen. Dat is voor mij vooral het kneden. In tegenstelling met van u roept mij zacht in uw nabijheid. Want kneden is een pijnlijke gebeurtenis. Mijn vader was bakker. En we hadden een bakkerij in huis. En dan had hij van die grote hompen deeg. En dan kneedde hij dat. En dan ging dat door. En dat, en uiteindelijk maakte hij er wel mooi brood van. Maar dat deeg moest wel gekneed worden. Zoals hij dat hebben wilde. Jeremia zegt over de pottenbakker: zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijf een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in zijn hand, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. U kent het beeld wel van die pottenbakker die achter zijn draaischijf zit en een hoop klei daarop gooit. En dan gaat hij draaien en dan trekt hij heel langzaam met zijn handen, trekt hij dat omhoog. En dan krijg je een mooie kan, een vaas of wat dan ook. Maar hij maakt er iets moois van. Maar als het niet goed is, dan pakt hij die hoop klei en dan slaat hij dat in elkaar. En dan gaat het weer terug naar een vormeloze hoop. En dan weer opnieuw legt hij er op de draaischijf. En weer opnieuw maakt hij zijn handen nat en dan trekt hij dat zo omhoog. En soms is die klei te dik. Dan moet er een beetje water bij. Of het is te dun en dan komt er weer meer klei bij. En dan begint hij te kneden. Met zijn grote, sterke handen kneedt hij die klei tot het goed is. En uiteindelijk begint hij weer opnieuw. En dat gaat net zo lang door tot het naar de zin is van de pottenbakker. Zo zijn wij ook, zegt de Bijbel. Als klei in de handen van de pottenbakker. En hoe liefdevol onze almachtige God ook over ons denkt. Hoeveel hij van ons houdt. Toch kneedt hij ons. En toch vormt hij ons. zoals hij het hebben wil. En dat doet soms pijn. Dat is soms strijd. Dat kost wat van je. Dat kost eigenlijk alles van je. Want hij wil dat alle je oude dingen weggaan en dat je bent zoals hij wilt dat je zult zijn. Maar God gaat niet verder dan jij wilt. Als je zegt, Heer, stop ermee, ik kan het niet aan, dan stopt hij. God laat ons wennen onze waarde. Want ondanks dat we door Yeshua gered zijn en met hem leven in het koninkrijk, overgeplaatst zijn uit het rijk van de duisternis naar het rijk van de Zoon van zijn liefde. En ondanks dat we vervuld zijn met de Heilige Geest, staan we toch met beide voeten in deze wereld, in deze maatschappij. We hebben te maken met een wereld die anti-God is. We hebben te maken met Satan. We hebben te maken met onszelf. Met de conflicten die tussen ons zijn en de Heilige Geest zijn. De wereld, de mensheid, ik heb al gezegd, ook een overheid die steeds verder afdrijft van God en zijn normbesef. En waar we mee te maken hebben. En waar we eigenlijk niet onderuit kunnen. Waar we in mee moeten bewegen. We hebben te maken met een geestelijke strijd met Satan. Weet je, Satan is woedend over de nederlaag die hij leed toen u je leven aan Jezus gaf. Hij zegt, kom in mijn leven, Heer. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Daar is hij woedend over. En hij is razend over het feit dat hij op Golgotha het van Jezus verloren heeft. Dat hij daar overwonnen is. Dat hij daar, ja, dat daar zijn lot beslist is. Daar is hij razend over. En daarom vecht hij terug. Met ons. En hij vecht op de meest smerige manier terug. Soms heel grof. Maar ook heel onmerkbaar. Heel fijntjes, weet je wel. Zo van, heeft God niet gezegd? Weet je wel, wat ik tegen Eva in het paradijs zei. En heel sneaky sluipt dat zo in je leven binnen. Soms zo dat je niet eens merkt. En Satan vecht altijd onder de gordel. Hij gebruikt en hij misbruikt mensen die lief zijn. Mensen waar je van houdt. Familie. Misschien je man of je vrouw. Collega's. En soms ook, helaas, ook medegelovigen. En we hebben ook een strijd met onszelf. Tenminste, ik ken die strijd wel. Er staat ook een mooie tekst over in de Bijbel. In Galaten staat hier ook. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Paulus zegt, mijn vlees is zwak, maar mijn geest is gewillig. En dat is een strijd die we te voeren hebben. Dat betekent dat gewoontes, zonden, praktijken uit de tijd voor je wedergeboorte, dat die niet meer mogen plaatsvinden in je wedergeboorte. Dat die niet meer mogen voorkomen in je leven. Al die dingen, al die onhebbelijkheden waar Yeshua voor gestorven is, die moeten weg zijn uit je leven. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is onze belijdenis. Gelovig zijn, Yeshua belijden voor de mensen, Yeshua belijden voor God, een leven naar Bijbelse waarden en normen. Al deze dingen, deze veranderingen die mensen zien in je leven, die je zelf meemaakt in je leven, die harmoniëren niet met onze omgeving. Die harmoniëren niet met de maatschappij waar we in leven. En je krijgt aanvaringen met mensen, maar ook met de geestelijke macht. En dan staat een strijd. En die strijd die er is, daar is ten diepste de strijd tussen God en Satan. En wat wij ervoor merken, dat we pijn hebben, dat we strijden, dat we alleen staan, dat we soms eenzaam zijn. Nou, vult u zelf maar in wat u zelf daarin meegemaakt hebt. geloof niet dat ik u wat nieuws vertel vanmorgen. En u weet ook dat gelovig zijn, geloven, vooruitkomen wie je bent, dat het niet makkelijk is. Toen wij ruim 40 jaar geleden tot bekering kwamen, en we deden de familie vertellen, en dan, ach, zei mijn moeder, gaat maar weer over. Mijn schoonzusje zei, ik was vroeger erg links, zegt hij, ach, hij stemde PPR, was dat toen nog. Hij zei, dat komt wel weer goed, zei mijn schoonzusje, gaat maar weer terug naar de ChristenUnie, wat dan ook. Toen we later, als aansloten werden de Pinkstergemeente, nou, dat was niet, vond de familie niet leuk. En toen nog later, toen wij zeiden dat we toch erachter gekomen waren, dat we beter de Sabbat konden vieren en de Torah konden houden. Ja, toen heeft de familie denk ik weer zijn hoofd geschud. En wat doen ze nu weer? Wat zijn ze nu weer mee bezig? Maar toch is dat een weg die God met ons gaat. En als we Yeshua volgen, als we al deze dingen doen, als we al deze dingen zeggen, en we beleiden daarbij dat niet meer mijn ik leeft, maar Yeshua in ons, dan zeggen we daarmee dat we hem vertrouwen in alles. Ook in die strijd en in die pijn. Ook op dat moment dat we gekneed worden. Ook op dat moment dat wij teruggeduwd worden in ons leven om opnieuw gevormd te worden. Als we Yeshua volgen, en we zeggen, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dan betekent dat ook dat er de zekerheid in ons is dat het goed komt. Dat het niet fout kan gaan, dat het niet fout kan lopen, maar dat we goed met hem uitkomen. In de Bijbel staat vol beloften daarover. En ik wil u nog één noemen. Jesaja 43. Ik heb u bij uw naam geroepen. Ik heb u bij uw naam geroepen, zegt God. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. En wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God. Waar u ook gaat, hoe het ook gaat in uw leven, waar u ook loopt, zegt God tegen u, tegen ons. Want ik ben de Heere, uw God. Het is nog een heel bekende. Uit de zaligspreken in Matthäus 5. Zalig die treuren, zij zullen vertroost worden. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u wanneer men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Dat is een belofte. Dat is waar. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. God is bij mij, want ik ben de Heer, uw God, zegt het tegen ons. En zo zijn er veel meer beloften. Ze staan ook allemaal in uw eigen Bijbel. Geweldige beloften. Weet je, en God doet geen loze beloften. Hij maakt ze waar. En het gaat niet zomaar. Het komt een belofte. Hoe zeg ik dat? Een belofte komt je niet aanwaaien. Je kunt niet even een knop omzetten van zo en denk zo. Nou heb ik alle beloftes en ze zijn werkzaam in mijn leven. Tenminste, zo werkt het bij mij niet. Er zijn een paar dingen die daarbij helpen om beloftes je eigen te maken. Ten eerste, je bent een kind van God. Dat moet je weten. Je bent een kind van de almachtige God door Yeshua. Je bent wedergeboren. Je hebt zijn heilige geest ontvangen met de gaven en de bediening. Dat belooft de Bijbel en ik hoop dat het allemaal ook reëel is in jullie leven. En met de heilige geest zijn we onderweg door het leven. Zijn we in beweging. Komen we op plaatsen, overal komen we in het leven. En dan gaat de Heilige Geest met ons mee. Als je een eigen huis hebt, of huis huurt, zoals wij, dan pleeg je daar onderhoud aan. Dan verf je de deuren of de kozijnen als het nodig is. Je wast de raam, zodat je goed naar buiten kunt kijken. Want het is jouw huis. Dan wil je dat er goed uitziet. Het is jouw huis. Als gelovigen zijn we ook een huis. Maar zijn we meer dan een huis? Zijn we veel meer dan een huis? Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Het zijn dingen die moet je eigenlijk dagelijks even repeteren. Je zou ze eigenlijk op een briefje in de wc moeten hangen. Elke morgen leest. Ik ben een tempel van God. En zijn geest woont in mij. En als tempel hebben we ook onderhoud nodig. Daarvoor zijn we vanmorgen weer bij elkaar in de samenkomst. Hebben we gesprekken en straks bij het eten. Dat zijn allemaal dingen die opbouwen en tot onderhoud van een tempel. Die opbouwen in ons geloof. Hebben misschien bijbelstudie, stille tijd of bidstonden. Dat zijn de onderhoudswerken om ons geloof te doen groeien en de tempel rein te houden. En ook God, onze eeuwige God, levert zijn aandeel daarin met zijn beloften. Als Yeshua zegt, u kent die tekst ook, kom tot mij als je vermoeid bent, kom tot mij als je er even niet tegenop kunt, dan ontvang je door de geest wat je nodig hebt. Dat is een zekerheid, dat is een bemoedigende zekerheid, als je hulp nodig hebt. Want dan weet je, als ik naar hem ga, dan helpt hij mij. Dan helpt hij mij vandaag, maar dan helpt hij mij ook morgen als ik opnieuw naar hem toe moet gaan om hulp. Hij helpt. In alle eerbied gezegd, deze belofte is je eigendom geworden. Dat hoort bij jou. Als je naar God gaat, dan helpt hij jou. Dat zijn bouwstenen. Dat geeft versterking, dat bouwt je geloof op. Dat onderhoudt je geloof. En zo zijn ze ook in ons gegeven. We mogen ze gebruiken. En dat zeg ik met alle eerbied, begrijp me goed. En ik geloof dat het naar zijn wil is. Dat God wil dat we zijn beloften ons toe-eigenen. Dat we ze zullen bemachtigen. Dat we ze zullen grijpen. En hoe doen we dat? Voor iedereen zal het anders zijn. Ik ben een simpel mens en ik geloof ook heel simpel. Ik geloof dat er in de Bijbel staat, zo is het. En hoe zal ik het verder uitleggen? Ik heb al gezegd, je gelooft in Yeshua, HaMashiach. En je weet ook dat je door zijn bloed vergeving en genade hebt ontvangen. Je gelooft dat je door zijn lijden en sterven het eeuwige leven hebt ontvangen. Ja toch? Dat geloven jullie toch? Ja? En je gelooft dat de Bijbel het woord van God is. En je gelooft dat de Torah de kern daarvan is. Je gelooft de beloften over Israël, dat die allemaal in vervulling zullen gaan. En je ervaart de vrede van God in je leven. En daar kun je geweldig van genieten. Of niet soms. Ik geniet er soms wel van. Ik word soms er blij van. Ik denk van, ja Heer, yes, het is zo. En straks, dan vieren we het avondmaal. En dan eet je brood. En dan drink je de wijn. En dan is er niemand hier die twijfelt of Yeshua wel voor hem, voor mij gestorven is. Voor hem gestorven is. Als je brood eet en de wijn drinkt, dan weet je dat zeker. En toch is er moeite en toch is er strijd. En toch heb je zorgen. Je weet wat Yeshua hierover zei. Wees niet bezorgd over je leven. Wees niet bezorgd over eten of drinken of over kleding. Want jouw hemelse vader weet immers wat je nodig hebt. Eten, drinken, kleding, dat niet alleen, maar ook je leven met alles wat zich in jouw leven afspeelt. Je gezin, je baan, je huwelijk. Nou, alles speelt zich in het begrip leven af. En God weet wat wij daarin nodig hebben. En een beetje. Zie je klem. En een beetje. En dan is het net of de hemel gesloten is. of God niet naar je hoort, of God niet naar je luistert. En dan weet je soms niet meer. Dan moet je dingen maar loslaten. En dan moet je maar zien hoe het komt. Dan moet je maar zien hoe het schip strandt. En dan laat je los. En denk, Heer, ik weet niet meer, doe maar wat u wilt. En dan opeens, misschien een dag later, misschien een week later, dan opeens dan ervaar je die vrede over dat waar je voor gebeden hebt. Opeens dan weet je, ja, God is er. God is er in mijn zorgen, in mijn probleem. God gaat er met mij doorheen. Hij geeft me de vrede daarover. Misschien is het probleem helemaal nog niet opgelost. Maar is het anders geworden doordat de vrede van God daarover in je leven is gekomen. En zo heb ik het geleerd. Stap voor stap, elke keer opnieuw. En nu ben ik nog wel nerveus. Of sommige dingen, als ik hier moet staan, dan gieren ook wel een zenuw door mijn keel 's morgens. Maar dan weet ik, God is bij mij. En hij laat mij niet vallen. En zo is het ook in je leven. En dat leer je, stap voor stap ga je die weg. En dan weet je, als ik bid, Heer, u hebt toch beloofd dat u voor mij zult zorgen. U hebt beloofd dat u mijn vermoeidheid weg zult nemen. En ik zal het doen. En er is een weg die gaat. En elke keer is dat een nieuwe les. Want voor de volgende keer, in een misschien totaal andere situatie, dan weet je dat wanneer ik bid tot God, dat hij weer met je is. En weer bij je is. En je weer helpt. Dan mag de God die luistert altijd. Ook al denk je dat de weg dicht is. Ook al denk je dat hij helemaal gesloten is. En misschien is de situatie nooit letterlijk opgelost zoals jij graag wilt. Maar hij geeft je zoveel kracht om er doorheen te kunnen. Om niet af te haken. Om door te gaan. Hij geeft je soms zoveel kracht dat je zelf ook een oplossing kunt vinden. Hij is met je. Want bij hem is alles mogelijk, heeft hier Jezus gezegd. Maar als je klopt, zal hij open doen. En als je zoekt, dan zul je vinden. En de Bijbel zegt ook, als je in geloof iets bidt, dan mag je ook geloven dat hij het zal geven. En zo bouwt de almachtige God aan ons geloof. En werkt hij eraan. En vult hij het. En slijpt hij het. En kneedt hij het. Tot er iets moois komt. Weet je, die geloof dat door strijd heen, dat die belofte die je dan vraagt, wat je God vraagt, dat beklijft in je leven. Ik vind beklijven een heel mooi woord, beklijven. Maar dan beklijft het, dan hecht het zich in je leven. Dan zet het zich vast, dan wordt het aan je vastgelijmd. En dan blijft het. Als God alle dingen zomaar gegeven en dan, ja, dan hecht het niet. Maar door onder moeite heen, door ons gevecht soms heen, beklijft dat in je leven. En dan weet je het, hij helpt. Als ik roep, dan hoort hij mij. Dan ga je niet meer twijfelen. En dan weet je zeker, God is met mij. En dat komt dus goed. Ik geloof dat het Hanneke was, voor een paar weken zorg dat hij iets vertelde over je dochter. Dat je op een gegeven moment zeker wist dat het goed kwam. Ik bedoel, dan weet je dat. En zo wil God met ons omgaan. Zo wil God met ons zijn. En met ons leven. Met ons leven. God doet het. God houdt van ons. En als je dit ervaart en dan beleeft, dan weet je dat al die beloften die in de Bijbel zijn, ook voor jou zijn. Alles. Ik wil graag lezen uit Romeinen 8. En ik wil jullie zelf opzoeken. Mirjam wilde het op de beamer zetten, maar ik vind dat je het zelf op moet zoeken. Romeinen 8, vers 31. Weer zo'n gedeelte wat zo overbekend is. Acht geeft kracht. absoluut. Romeinen 8, vanaf vers 31. Jullie kennen het allemaal. Misschien kent het uit je hoofd nog beter. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigen? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En ik denk dat dit ook wel iedereen bekend is, ook wel ervaren heeft. Ik geloof dat God op dit moment u, jou bij naam roept. En zegt, neem dit ter harte. Ik geloof dat op dit moment hij dit tot je hart spreekt. En ik zou het willen vragen. Ik wil verder lezen met vers 37. Maar ik wil het jullie meelezen. Als je behoefte voelt om dat te proclameren, lees dan hardop met mij mee. Want het is het antwoord op wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. En dan zegt in vers 4, 6, 37, als u dat ook zo wilt beleiden, lees het dan hardop mee. Misschien moet u wel gaan staan daarbij. Laten we dat proclameren. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Iedereen zegt amen. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, zo staan we voor uw aangezicht en we hebben net deze tekst gelezen. Heer. En u weet hoe we het, met welke hartsgesteldheid we dit gezegd hebben. En ik wil u bidden, wilt u dat waarmaken aan ieder van ons. Heer, dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Heer, iedereen zoals we hier staan, u kent ze. U kent ons en wil een zegenen, Heer. De vrede geven die ons verstand te boven gaat en die ons bij u brengt. Heer, ik dank u wel daarvoor dat u gaat het doen. U hebt het beloofd, Heer. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Amen.